Het is of we niet weg geweest zijn, hè? Daar zitten we dan weer. Daar sta ik weer. En ik lees weer een bekend schriftgedeelte. Weer 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vers 3. Ja, je moet ergens beginnen, hè? 1 Petrus 1, vers 3. Waar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Wedergeboren staat er, tot een levende hoop. Door wedergeboorte kwam leven tot stand. Dat is een duidelijke zaak. Leven wat onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is. En de consequentie van dat alles is dat dat eeuwige leven dus ook inderdaad een eeuwige hoop met zich meebrengt. Immers het begrip hoop in de schrift is precies hetzelfde als wat wij tegenwoordig verwachting noemen, maar dan verwachting van dingen waarvan we zeker zijn. Hoop in de Bijbel is niet een hoop in het ijle, zal ik maar zeggen. Niet van we hopen ooit nog eens een keer, hè. Maar het kan tegenzitten, zo'n gedachte hebben we er dan meestal bij. Maar hoop in de schrift is altijd de verwachting van dingen waarvan wij zeker zijn, omdat het woord van God ze heeft aangekondigd. En hier wordt gesproken over levende hoop. Ik heb u er in het begin van de week al op gewezen dat de mens van nature altijd bezig is met de toekomst, altijd voorbereidingen treft voor de andere dag, altijd uitziet naar morgen, of soms zelfs voor overmorgen, of soms zelfs voor de oude dag, hoewel we die zorg gewoonlijk aan de staat overlaten tegenwoordig. Maar hoe dan ook, we zijn bezig met de toekomst. Maar ik heb u geconfronteerd met het verschijnsel dat dit oude leven een vergankelijk leven is en dat de hoop die wij hebben net zo vergankelijk is als ons leven zelf. Dat wil zeggen, de hoop van de natuurlijke mens. Die hoop die strekt tot een bepaalde datum, zal ik dan maar zeggen, tot een bepaald eindpunt en dan is het gebeurd. Wanneer we echter door wedergeboorte nieuw leven ontvangen hebben, dan is dat ander leven, maar bovendien eeuwig leven. En dat betekent dat wij hoop hebben voor de toekomst, dat die hoop die wij hebben net zo levend en onvergankelijk en onbevlekkelijk is als het leven zelf wat wij ontvangen hebben. Wanneer wij ons realiseren dat wij eeuwig leven hebben, dan lijkt het mij voor de hand te liggen dat we ons afvragen op welke wijze wij die eeuwigheid zullen doorbrengen. Wel, gewoonlijk vragen wij ons alleen maar af, waar zullen wij de eeuwigheid doorbrengen? Maar daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Want de plaats waar die eeuwigheid doorgebracht wordt, houdt natuurlijk verband met hoe die eeuwigheid wordt doorgebracht. Maar bovendien, plaats op zich zegt natuurlijk lang niet alles. We hebben een hoop, een levende hoop, een hoop voor de toekomst. En het is een toekomst waarvan het grootste gedeelte zich bevindt uiteraard voorbij het graf. Eigenlijk is het zo dat wanneer we de dingen in hun juiste verhoudingen zien, dat ons leven hier op aarde nauwelijks enige betekenis heeft. De enige betekenis van het leven hier is dat het dient, dat het mede bepalend is voor de plaats en dus en de omstandigheden waaronder wij en waarin wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Daarom is het van groot belang, maar dat is dan ook het enige belang ook. Het belang van dit leven is dat we ons onderwerpen aan het recht van God, op wat voor wijze dan ook, en dat we geloof hebben in het woord wat God gesproken heeft, in de beloften dus ook die God gedaan heeft, opdat wij deel zouden krijgen aan die belofte en dat uit zijn barmhartigheid en uit de rijkdom der heerlijkheid van zijn genade. Want daar gaat het allemaal om. Dat is het enige belang van dit leven, opdat wij nieuw leven zouden ontvangen, een nieuw leven wat wij hopen door te brengen, inderdaad in de hemel. Een levende hoop. Welke is die hoop? Waaruit bestaat de toekomstverwachting van de gelovigen? Ik wil u daartoe even meenemen naar de brief aan Titus. Van Paulus aan Titus. Waar gesproken wordt over de zaligmakende genade Gods. In Titus hoofdstuk 2. Vers 13. waar staat, verwachtende de zalige hoop en vers 11 begin ik te lezen uiteraard, Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dat niemand u verachte. Dat beschouw ik maar als tot mij gericht. Hè? Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Het gaat erom dat de apostel zegt dat die zaligmakende genade Gods, die genade die zalig maakt en die van God afkomstig is, verschenen is aan alle mensen, want die genade is inderdaad bestemd voor alle mensen. Het was het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Het was Christus, het was God die in Christus de wereld met zich verzoenende was. En daarom is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen, zodat alle mensen inderdaad in staat zijn om die genade te accepteren, want het is voor hun. Maar dezezelfde genade Gods onderwijst ons, zegt vers 12, dat wij die die genade geaccepteerd hebben, wij die tot geloof gekomen zijn, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken. Want van nature zijn wij immers goddeloos. De mens leeft van nature zonder God en wenst van nature ook bij voorkeur niet met God te rekenen. Sommigen dan nog wel één dag in de week eventueel, het bewijzen van compromis. Maar normaal is het dat men helemaal niet wenst te leven met God, maar er staat dat wij die goddeloosheid zouden verzaken. En met die goddeloosheid zouden wij ook moeten verzaken de wereldse begeerlijkheden. Dat wil zeggen dat we wereldse begeerlijkheden zouden loslaten, ons daar niet mee zouden bezighouden. En daarbij wordt er gesproken over wereldse begeerlijkheden, namelijk begeerlijkheden van de kosmos, staat er in de grondtekst. En de kosmos, dat is het woord voor de totale zienlijke wereld, voor zienlijke dingen, de stoffelijke zienlijke dingen. En hier wordt dus gezegd dat wij de goddeloosheid en de wereldse, de zienlijke begeerlijkheden zouden verzaken. En matig, dat wil zeggen, met mate, tot op zekere hoogte, zal ik maar zeggen, met mate en rechtvaardig en godzalig leven zouden. Dat wil zeggen, leven, een leven met mate, niet met buitensporigheden, en bovendien rechtvaardig, namelijk onderworpen aan Gods recht uiteraard, welk recht anders, hè? Onderworpen aan Gods recht en godzalig, dat wil zeggen in de zegeningen die God ons geschonken heeft, leven zouden in deze tegenwoordige wereld, maar nu wordt er voor wereld een ander woord gebruikt in de grondtekst, namelijk het woord aion, en dat heeft de betekenis van tevens van tijdperk. Dat wil zeggen, het is maar een bepaalde tijd. Het is heel jammer dat het in de vertaling niet tot uitdrukking komt. Wij worden geacht de zienlijke dingen te verzaken, wetend dat ze slechts tijdelijk zijn. En dat we in deze tijdelijke situatie hier op aarde, in deze zienlijke wereld, zouden leven. Maar in afwachting van betere dingen. Want daar gaat het om. Dingen in deze wereld verzaken aan de ene kant. Maar waarom doen we dat? Wel, zegt vers 13, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Kijk, als het zo was dat we maar één keer leefden en dat het ging om het leven hier, dan zijn dingen als wereldse begeerlijkheden verzakende enzovoorts, dat zijn dan heel merkwaardige begrippen. Dat klopt dan niet. Het is het Oude Testament al wat zegt dat we van ons leven dienen te genieten hier. Dat is een normale aangelegenheid. Maar dat we ons tegelijkertijd bewust zouden moeten zijn van het feit dat dit leven vergankelijk is. Zodat we rekening dienen te houden met dat wat komt en dat wat in de toekomst ook inderdaad zichtbaar zou worden. En wanneer wij als christenen wereldse begeerlijkheden verzaken en wij doen dat, tot verschillende niveaus uiteraard, en ieder heeft zo zijn eigen maat en dat is terecht, omdat de schrift daar ook over spreekt. Maar hoe dan ook, wij doen dat omdat wij iets anders verwachten. Wij verwachten de zalige hoop, staat er in vers 13, en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten een zalige hoop. Wij hebben een zekere toekomstverwachting en die toekomstverwachting is zalig. Dat wil zeggen dat die toekomstverwachting te maken heeft met zegeningen die God geeft. Zaligheid heeft in de Bijbel altijd te maken met al wat God in zijn genade geeft. Dat is in de eerste plaats het eeuwige leven, maar het is voorts ook al wat bij dat eeuwige leven hoort. Al wat daarop volgt. En eventueel loon voor gelovigen en kronen en dergelijke behoren allemaal tot zaligheid. Dus worden met het woord aangeduid. Al wat de Heer in zijn genade geeft, wordt genoemd zaligheid. En dat is dus zalig. En als hier gesproken wordt over de zalige hoop, is dat de verwachting van dingen die God geeft. De zalige hoop. Waaruit bestaat die zalige hoop? Wat verwachten wij? Wel, dat is niet twijfelachtig, dat hoeven we ook niet zelf in te vullen, dat staat hier ingevuld. Het staat er namelijk achter. Er staat namelijk, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En de verschijning der heerlijkheid van die grote God en onze zaligmaker, dat is precies hetzelfde als onze zalige hoop. Er staat het woordje en tussen, dat is een stijlfiguur die wij in het Nederlands niet zo erg kennen. Maar het gaat erom dat die zalige hoop hetzelfde is als de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Daaruit bestaat onze zalige hoop. Onze zalige hoop is dat wij verwachten dat onze God en zaligmaker, namelijk Jezus Christus, zal verschijnen in heerlijkheid. Dat heb ik met andere woorden precies hetzelfde gezegd. De verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ik zal achterin het vers beginnen. Daar staat de grote God en onze zaligmaker. Ook dat zijn er niet twee, ook dat is één. Onze grote God is onze zaligmaker en wij kennen hem als Jezus Christus. Want Jezus Christus is uiteraard God. Er wordt hier weer op twee manieren hetzelfde gezegd. Wij verwachten onze zaligmaker Jezus Christus, die God is, die een grote God is, staat er bovendien, omdat hij zelfs de God is van een nieuwe schepping, een betere schepping, een onvergankelijke schepping. En wij verwachten zijn verschijning in heerlijkheid. Of wij verwachten de verschijning van zijn heerlijkheid. Het is maar net hoe je dat dan interpreteert. Het maakt geen verschil. Het gaat om de heerlijkheid die op een bepaald moment zal verschijnen. Daar wachten wij op. En die heerlijkheid van Christus, wel, het woord zegt het al. Het is eigenlijk een beetje studie Nederlands vanmorgen, hè? Het woord zegt het al, de heerlijkheid, dat heeft te maken met dat wat van de Heer is. Dat is niet alleen in het Nederlands, maar dat is ook in het Grieks het geval, de grondtekst. Het is een woord wat te maken heeft met de Heer. En zoals een koninkrijk heeft, en een prinsdom, en een hertogdom, en hoe dat allemaal verder gaat, vorst heeft een vorstendom, hè, Liechtenstein, en een graaf heeft een graafschap, inderdaad, en een heer heeft een heerlijkheid. Dat is dat. Het is een heel eenvoudige zaak. Heerlijkheid is het koninkrijk van de Heer. Is het gebied, het territorium, het rijk van iemand die Heer is. Als hij koning is, dat, als we spreken over de Heer Jezus als de koning, dan spreken we over zijn koninkrijk. En gebruiken we de term Heer, dan spreken we dus over zijn heerlijkheid. Heerlijkheid heeft altijd te maken met het rijk waarover Christus als Heer regeert. En daarom is het volstrekt identiek aan het koninkrijk van Christus. Alleen, er wordt tegelijkertijd op gewezen dat dat koninkrijk een koninkrijk is van onze Heer. Zie, het zijn verschillende termen voor dat wat in wezen hetzelfde is. Wat wij namelijk verwachten is de verschijning van zijn heerlijkheid. Namelijk, wij verwachten de verschijning van de heerlijkheid van de Heer. Of anders, wij verwachten de verschijning van het koninkrijk van de koning. En die koning, dat is degene uiteraard die tot koning gezalfd is. De gezalfde, de Messias of in Grieks de Christus. En vandaar dat het hier ook staat, dus onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij is de koning van zijn koninkrijk, hij is de heer van zijn heerlijkheid. En dat zien wij niet, nog niet, maar wij verwachten dat voor de toekomst. Dat is onze zalige hoop. Dat hij als Heer en als koning in zijn heerlijkheid en in zijn koninkrijk zal verschijnen. Dat is ook niet zo gek, want het feit dat wij de begeerlijkheden van deze wereld zouden verzaken, houdt verband met het feit dat wij niet van deze wereld zijn. Want wij maken deel uit van het koninkrijk van Christus. Ik weet dat misschien bij sommigen de haren overeind gaan staan als ik de term zo gebruik. He, maar ik zeg het dan toch nog maar een keer. Wij zijn onderdeel van dat koninkrijk van Christus. Alleen is dat koninkrijk een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat nu verborgen is en wat in de toekomst ook geopenbaard, namelijk zichtbaar gemaakt zal worden. Of anders gezegd, het zal in de toekomst verschijnen. Er staan twee waarheden, vooral in het Nieuwe Testament, tegenover elkaar. Dat is aan de ene kant dat Christus en zijn koninkrijk geopenbaard zullen worden. En aan de andere kant dus dat dat koninkrijk en die Christus op dit moment nog verborgen zijn. En Paulus openbaart de verborgenheden Gods. Paulus is degene die geroepen is om juist die verborgenheden, die dingen die verband houden met het feit dat Christus zich verbergt, de koning zich verbergt in de hemel, om die dingen te bekend te maken. En vervolgens is het dan zo dat nadat die verborgenheid voorbij is, dat dan Christus zijn aangezicht weer zal laten zien, dat hij zal verschijnen, dat hij zich zal vertonen en dat hij dan zijn koninkrijk ook op aarde zal vestigen. Een koninkrijk wat fundamenteel allang tot stand gekomen is. Ik weet, er bestaat heel veel verschil van mening over en dat komt omdat wij de neiging hebben om de dingen met onze eigen termen, onze eigen woorden te vertellen. En dan krijgen we discussies over de vraag of dat koninkrijk van Christus nou al of niet gekomen is. Leven we nu in het duizendjarig rijk of komt het straks pas? Dat is eigenlijk de vraag. En uitgebreide discussies zijn erover geweest. Ik meen ook in het Nederlands Dagblad, als ik me goed herinner. En dat is alweer jaren geleden. Maar het is een spraakverwarring, omdat men de verkeerde uitdrukkingen gebruikt. De ene partij zegt, dat koninkrijk, daar leven wij allang in. En zegt er meteen achteraan, de Bijbel spreekt nergens over een duizendjarig rijk, behalve in één vers. En de andere partij zegt, de hele Bijbel spreekt over een duizendjarig rijk. En het is een spraakverwarring, omdat de Bijbel slechts op één plaats inderdaad slecht, maar spreekt over een periode van 1000 jaar. Maar dat wel degelijk de hele Bijbel spreekt over een koninkrijk wat Christus zou oprichten. Dat overigens niet 1000 jaar zou duren, maar veel langer. Namelijk eeuwig. Een eeuwig koninkrijk van een eeuwige koning. Maar hoe dan ook, er ontstaat een spraakverwarring. Men zegt het koninkrijk is er en anderen zeggen het koninkrijk is er nog niet. Maar het punt is dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. En er is geen ding uitgelaten, zegt de apostel in Hebreeën 2, in commentaar op Psalm 8. Aan Christus zijn alle dingen onderworpen en hij is gezeten in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat is dan Efeze 2. Maar in Hebreeën 2 zegt de apostel erachteraan, doch wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is niet een fout aan onze ogen, maar het is simpelweg de vervulling van wat de Heer had aangekondigd reeds in het Oude Testament, dat hij te dien dagen zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. En niet in één profetie, maar in vele profetieën. En zelfs hele profetische boeken, als het er al helemaal over gaat. Ze spreken over dat de Heer zich zou terugtrekken in de hemel. Wat wij daarom verwachten, is dat dat verborgen koninkrijk, waarvan wij in het verborgen deel uitmaken, dat dat verborgen koninkrijk ook in de toekomst geopenbaard zal worden. Wij horen niet tot deze, tot dit koninkrijk, wij horen niet tot deze tegenwoordige eeuw, want wij horen niet onder de heerschappij van de God deze eeuw, namelijk Satan, maar wij horen onder de heerschappij, ik gebruik dat woord heer nu maar even, de heerschappij, namelijk de heerschappij van Christus. En we maken deel uit van een koninkrijk wat voor deze zienlijke wereld nog verborgen is. Maar het punt is dat onze hoop en ons geloof te maken hebben met dat wat nog niet gezien wordt. En wat nog niet gezien wordt, is in de eerste plaats uiteraard onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Welke de hemelen moest ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Hij is degene die geopenbaard zal worden. En het laatste boek van de Bijbel begint ook met de openbaring van Jezus Christus. Dat is niet de titel van een boek. Maar dat is de inhoud van het boek. Dat boek spreekt over de openbaring van hem die nog verborgen is op dit moment. Die openbaring is niet dat boek. Het boek handelt over de openbaring van Christus. Een openbaring die in de toekomst zal plaatsvinden wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid. En je kunt alleen maar dingen openbaren wanneer ze al bestaan, maar verborgen zijn. Openbaren is niet het bekendmaken van die splinternieuws, maar openbaren is het openbaren van iets wat tot dan toe, tot op dat moment verborgen geweest is. En het is zo dat de hele Bijbel spreekt over verborgene dingen. Verborgene dingen, dingen die God bereid heeft. We hebben daar gisteren al enigszins over gesproken. Dingen die zich bevinden feitelijk in de hemel en die met hemelse werkelijkheden, of van mijn part met hemelse gewesten, te maken hebben. Waar het om gaat is dat die dingen die wij nu kennen, die wij geloven, die ons deel zijn geworden, maar die wij niet zien, dat wij verwachten dat die dingen in de toekomst inderdaad zullen verschijnen, of anders gezegd ook geopenbaard zullen worden. Dat is onze hoop. En het eerste wat wij hopen is dat wij Christus, onze zaligmaker, onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, zullen zien. Letterlijk zullen zien. Dat we zullen zien hem die voor ons doorstoken werd. Hem die voor ons gekruisigd werd. Hem die voor ons stierf en begraven werd. Maar hem die ook inmiddels uit de dood is opgestaan en die nu op dit moment onze volmaakte hoge priester is in het binnenst heiligdom. Waar hij verborgen is, dat is waar. Maar het is precies zoals het van de hoge priester gezegd wordt in de Hebreeënbrief, in de Hebreeën 9. De Hebreeënbrief spreekt immers over de positie van Christus in het binnenst heiligdom, in de hemel, waar hij niet gezien wordt, maar waar hij onze hoge priester is. En het wordt vergeleken met de situatie op de grote verzoendag, waarbij de hoge priester inging in het heiligdom en het volk was buiten en stond op hem te wachten, maar men zag hem niet. En wat verwachtte men? Wat verwachtte dat volk? Men verwachtte uiteraard dat de hoge priester weer naar buiten zou komen. Eenvoudig. Dat is niet zo moeilijk. Echt niet. Er staat over de Heer Jezus in Hebreeën 9 vers 28. Alzo o Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Daar heb je een zalige verwachting, een zalige hoop. Wat wij verwachten is dat onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, onze hoge priester die dus koning en priester gelijktijdig is nu, dat hij uit dat binnenste heiligdom weer tevoorschijn zal komen en gezien zal worden door ons die hem verwachten tot zaligheid. Christus is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het betekent dat hij dus ook onze koning is. Want Melchizedek was koning en priester, gelijktijdig. En wanneer wij vallen onder het priesterschap van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan vallen we ook onder het koningschap van deze koning naar de ordening van Melchizedek. Maar het is verborgen. Wat wij verwachten is dat die dingen geopenbaard zullen worden. Wij lezen bijvoorbeeld van de discipelen dat ze wat problemen hadden met de tijd waarop het koninkrijk van Christus hier op aarde gevestigd zou worden. En de discipelen hebben er altijd moeite gehad en zelfs Johannes de Doper had daar moeite mee en liet het vragen aan de Heer Jezus. Zijt gij degene die wij verwachten, die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan vinden we dat de Heer Jezus op een gegeven moment met zijn discipelen over de Olijfberg, die een type is van dat koninkrijk, naar Jeruzalem trekt op de laatste dag van de 69e week van Daniël, de dag van wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. En dan staat er dat hij de discipelen een gelijkenis vertelde, omdat zij nabij Jeruzalem waren, de plaats waar het koninkrijk zou moeten worden opgericht. Omdat zij nabij Jeruzalem waren En omdat zij dachten dat het koninkrijk der hemelen terstond zou openbaar worden. Lucas 19. Omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou komen. Nee, dat dachten ze niet. Ze dachten dat het terstond zou openbaar worden. En dat was het misverstand. Dat het terstond zou komen, dat hadden ze goed gezien. Hadden ze ook goed begrepen uit de prediking. Uiteindelijk was het zo dat de koning, zowel als het koninkrijk, gepredikt werden aan Israël in die dagen. Door de Heer zelf en door Johannes de Doper en door de discipelen zelf. Maar zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Maar het punt was dat het koninkrijk wel zou komen, maar verborgen zou blijven. De Heer zegt het ook, maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Dat wil zeggen, nu nog zou het eerst zijn in een andere wereld. Maar pas in de toekomst zou het alsnog geopenbaard worden. Wel nu, wij leven dus in een verborgen koninkrijk. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Sommigen doen moeite om zichtbare dingen zodanig te interpreteren, alsof het een bewijs zou zijn van het feit dat alle dingen aan hem zijn onderworpen. Maar ik moet u zeggen dat de schrift zegt dat dat dingen zijn die niet te zien zijn. Het valt ook nooit te bewijzen. Zelfs wanneer wij zienlijke dingen zien in deze wereld en vermoeden dat ze gedaan zijn door God of door Christus zelf, dan nog blijft waar dat we dat nooit kunnen aantonen. Wanneer God werkt, werkt hij in het verborgene. En in principe is dat zelfs altijd zo geweest, dat hij slechts werkt onder gelovigen, maar het is vandaag aan de dag zo dat ook gelovigen niets zien. Althans, niet met deze fysieke, met deze stoffelijke ogen. Het gaat om verborgen dingen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij horen tot de categorie waarvan gezegd wordt, zalig zij die niet zien en nochtans geloven. En wanneer we het geloof moeten definiëren, ik sla maar een bladzij om, ik zit net in de buurt, hè. Wanneer wij geloof moeten definiëren, dan wordt van ons verwacht dat we keurig uit het hoofd opzeggen, Hebreeën 11 vers 1, dat moest ik tenminste vroeger bij de navigators, toen heette het nog navigators, tegenwoordig heet het de navigators, hè. Dan moesten we teksten uit het hoofd leren, ja, en dan moesten we leren, Hebreeën 11 vers 1, je ziet ik heb goed opgelet op de zondagschool, hè. Moesten we leren, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof is een vaste grond van dingen die men verwacht, die men met zekerheid verwacht. Want wij geloven in dat wat God gesproken heeft. En dat is ook wat in de rest van dit hoofdstuk verklaard wordt, want de hele rest van dit hoofdstuk is een verklaring van vers 1, wat het betekent. Geloof in het woord van God is de vaste grond voor dingen die men verwacht voor de toekomst. Immers, al wat God zal doen, al wat God gepland heeft voor de toekomst, heeft hij vastgelegd in zijn woord. En we doen er goed aan om dat woord te bestuderen en dat woord te geloven. Dat is een vaste grond der dingen die men verwacht. En er worden talloze voorbeelden gegeven in het hoofdstuk van mensen die geloofden in dat wat God gesproken had en daardoor bovendien ook gered werden. Want het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en men wordt gerechtvaardigd en gered, uiteraard, door geloof. Dus wat met vele voorbeelden wordt aangetoond. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en voor de duidelijkheid komt het dan nog in andere woorden erachteraan, namelijk, en een bewijs is immers een vaste grond, een bewijs der zaken die men niet ziet. We noemen dit een parallelisme, dit vers. Het zijn twee zinnen die met verschillende woorden hetzelfde zeggen. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Die vaste grond is hetzelfde als bewijs. En de dingen die men hoopt, is hetzelfde als de dingen die men niet ziet. De dingen die wij hopen, zijn dingen die wij niet zien. Maar wij verwachten ze met zekerheid voor de toekomst, omdat God ze in zijn onvergankelijk woord heeft vastgelegd, heeft beloofd. Het is ook duidelijk uit het verband dat het hier gaat om een bewijs der zaken die men nog niet ziet. Die pas later tot stand zullen komen. En daarbij wordt erop gewezen dat er heel wat dingen gebeurd zijn in de menselijke historie en ook in de historie van onze wereld die niet te voorspellen waren. Die niet te voorspellen waren uit de verschijnselen. Maar die onverwachts kwamen voor de natuurkundigen, zal ik maar zeggen. Maar ze kwamen niet onverwacht voor de gelovigen, omdat hij het woord van God had. De mensen in de dagen van Noach zeiden, hoe kan het nou regen? Regen, water van boven? Het heeft nog nooit geregend, het is nog nooit gebeurd. We leven hier nou al 1500 jaar sinds Adam en zulke dingen zijn nog nooit gebeurd. En dus gebeurt het ook gewoon niet. Men geloofde niet dat dat kon. Omdat men afging op zienlijke dingen. Maar Noach was door goddelijke aanspraak vermaand geworden, staat er, over dingen die nog niet gezien werden, vers 7 van Hebreeën 11. En hij bouwde de ark en hij werd een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is, staat. En zo gaat dat. Geloof heeft dus te maken met dingen voor de toekomst. Daarom staat er ook, wij zijn in hopen zalig geworden. En er staat ook van hen, van Abel, van Enoch, van Henoch, van Noach, van Abraham, van Isaac en Jacob. Er staat dat zij in hopen zijn zalig geworden en dat zij de zegeningen die hen beloofd waren, tijdens hun aardse leven niet verkregen hebben. Ze zijn in hopen zalig geworden. En ze zijn gestorven en ze hebben de belofte niet ontvangen. Nee, nog niet. Maar de beloften die God gedaan heeft, zijn beloften die verband houden met een nieuwe schepping. Gelukkig. Ik prijs mij nog altijd gelukkig dat de zegeningen die God ons geschonken heeft, onzienlijke zegeningen zijn. Dat we ze niet zien. Omdat dat eeuwige zegeningen zijn. Natuurlijk stel ik prijs op zienlijke zegeningen. Vanzelfsprekend, ik ben ook maar een mens, zal ik maar zeggen. Hè? Natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat als dat het enige was, nou dan hadden we er niet zo geweldig veel aan. Hè? Dan steek je hier straks de weg over en dat kan helemaal verkeerd uitpakken en dan ben je al je zegeningen kwijt. Maar bij ons is dat niet zo. Onze zegeningen komen in hoofdzaak daarna. Wat wij nu ontvangen hebben is een voorschot, een rantsoen, een onderpand, zegt Efeze 1, van een toekomende erfenis. En daarmee is bepaald wat onze persoonlijke verwachting is voor de toekomst. Wat is de verwachting van de gelovigen? We hebben van de week al aangehaald 1 Johannes 3, waar staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, kinderen, geborenen, uit God geborenen staat er letterlijk, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, dat is nog niet zichtbaar, maar wat wij zijn zullen, waartoe wij geroepen zijn, is wel degelijk vastgelegd in het woord van God. Het is wel in het woord van God opgeschreven. Wat wij zijn zullen, is heel eenvoudig. Wij zijn namelijk geroepen tot zoonschap, zegt Efeze 1. Ik ga maar naar Efeze 1 toe, even. Daar waar staat in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. En dan letterlijk met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, voor zover er geestelijke zegeningen zijn, hebben wij ze ontvangen. Hij heeft ons gezegend. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Of hij heeft ons gezegend. Hij heeft ons gezegend met elke, dat wil zeggen alle, er zijn er niet meer, met elke geestelijke zegening. Ja, niet zienlijke zegening, niet vleeselijke, niet stoffelijke zegening. Er zijn mensen die daar aanspraak op maken. Ik weet het. En je kunt natuurlijk de Heer bidden om zegeningen voor de stof, voor dit vleeselijke, voor dit aardse, voor deze zienlijke dingen. En de Heer geeft die zegeningen soms ook. Maar ik zei soms, want dat is naar Gods verkiezing. Net naar Hij nuttig oordeelt, we hebben daar van de week over gehoord. Maar wat de geestelijke zegeningen betreft, hebben wij ze allemaal al ontvangen. En het belang van de bestudering van het woord van God is ook dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daartoe hebben wij die geest ontvangen, zei 1 Korinthe 2. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Zegeningen die onzienlijk zijn, want ze zijn geestelijk. En die niet op aarde zijn, maar staat er in de hemel. Elke geestelijke zegening in de hemel. En laat u niet misleiden door een vertaling met hemelse gewesten. Die hemel hier, het woord wat hier gebruikt wordt, is wel degelijk de aanduiding voor de plaats waar Christus zit ter rechterhand van God. Wat ook de betekenis is, het is in ieder geval de plaats waar Christus zit, want Christus is gezet in de hemel ter rechterhand God, zegt ditzelfde hoofdstuk, de laatste versen, en er wordt precies dezelfde uitdrukking gebruikt. Dus onze zegeningen liggen vast in de hemel in Christus. Onze zegeningen liggen vast op de genadetroon waarvanaf genade regeert. Een genadetroon waarop onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek gezeten is. In hem liggen onze zegeningen vast. In hem ligt onze hoop vast. Sterker nog, de schrift zegt, hij is onze hoop. Een van die geestelijke zegeningen is, volgens vers 5, Efeze 1 vers 5, dat hij ons tevoren verordineerd, bestemd, tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd heeft, tot, en dan staat er in het Nederlands, aanneming tot kinderen, en dat is hoogst ongelukkig, want er staat letterlijk maar één woord, huiotesos, en dat betekent zoveel als aanstelling tot zoon. We hebben er geen gewoon Nederlands woord voor. Een aanstelling tot zoon. Niet tot kind, maar tot zoon. We hebben vorig jaar over dezezelfde kwestie gesproken. Ik kan het moet het met een paar woorden nu uitleggen. Er is verschil tussen kind en zoon. Een kind is dat wat geboren wordt. Maar een zoon is degene die aangesteld wordt als erfgenaam. Een zoon wordt je niet door geboorte, maar een zoon wordt je door de wet. Het is een officiële, juridische aangelegenheid. Want een zoon is in de Bijbel een erfgenaam. Een erfgenaam in de zin van iemand die de erfenis ook inderdaad krijgt. Begrijpt u wel? Niet in de zin van hij zal het in de toekomst misschien krijgen, als hij tijd van leven heeft. Maar in de zin van hij krijgt het. Een zoon is degene die de erfenis in ontvangst genomen heeft. Of beter nog, die deel heeft aan de erfenis. Wat wij verwachten is dat wij zullen aangesteld worden als zonen, namelijk als erfgenamen. Daartoe zijn wij geroepen. Want als onze zegeningen vast liggen in de persoon van de Heer Jezus Christus, die gezeten is ter rechterhand Gods op de troon en in de hemel, dan betekent dat fundamenteel dat onze positie is officieel in de hemel ter rechterhand Gods op de troon. Want daar zit degene die ons vertegenwoordigt, onze hoge priester, en daarom is onze positie daar. Als ik de Hebreeënbrief zou moeten samenvatten in een paar woorden, dan is het zo dat daar gezegd wordt dat wij een hoge priester hebben die in onze plaats ingegaan is in het binnenst heiligdom en daar gezeten is op de troon. En hij blijft daar zitten. Er gebeurt er niks. En er is de consequentie daarvan dat wij dus het volste recht hebben om in te gaan achter onze hoge priester aan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft in het binnenst heiligdom, achter het voorhangsel. Want wat van ons verwacht wordt, is dat wij achter hem aangaan. Dat is dat wij zijn voetstappen volgen. Dat we gaan de weg die hij gegaan is. En die weg was een weg door van dood en opstanding en hemelvaart door alle hemelen heen tot in het binnenste heiligdom, tot de troon van God. En daar zit hij, namens ons. En wij hebben dus het volste recht om achter hem aan te naderen, zegt Efeze 4, tot de troon der genade. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang, zegt de apostel in de Efezebrief. We hebben een toegang in de hemel zelf, daar is onze positie. En de consequentie daarvan is een heel eenvoudige. Als hij, die in onze plaats daar is, de koning is, de gezalfde is, degene die deze totale schepping aan zich onderworpen heeft, fundamenteel, en hij zal daar in de toekomst ook zelfs zichtbaar overheersen, dan is de consequentie daarvan heel eenvoudig dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en dat wij met hem zullen regeren over deze wereld. En zo zegt de apostel ook, weet je dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Jullie, gelovigen, die notabene naar de aardse rechter stappen? Weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Hoe haal je het in je hoofd, hè? Om recht te zoeken hier op aarde. Wij zijn degene die het recht volvoeren. Wij zijn degene die de wereld, speciaal de engelen staat er ook, zullen oordelen. Het gaat erom dat wij met hem deel hebben aan zijn erfenis. Als hij de Zoon Gods is en wij zijn in hem, dan zijn wij geroepen tot dat zoonschap. Dat is wat hier staat. Wij die geloven zijn tevoren verordineerd. Dat wil zeggen, tevoren is onze bestemming bepaald. Namelijk een bestemming tot zonen. Tot mede-erfgenamen met Christus. Dat is ook wat de Hebreeënbrief erover zegt. Namelijk wordt gezegd dat hij de eerstgeborene zou zijn, uit de dood uiteraard, onder vele broederen. En een eerstgeborene is degene die het eerstgeboorterecht heeft. Die het hoogste erfrecht heeft. En als het woord zoon betekent erfgenaam, en dat betekent het echt, dat is de enige betekenis van de uitdrukking, dan volgt daaruit dat het de uitdrukking broer of broeder in de Bijbel betekent mede-erfgenaam. En dat wij ons elkaar broeders en zusters noemen, dat betekent in ieder geval dat we mede-erfgenamen zijn van de zegeningen die God beloofd heeft. En die zegeningen zijn zonder meer dat wij erfgenamen zijn van de wereld. Onze erfenis bestaat uit de wereld. En het werd zelfs aan Abraham al gezegd. En het werd gezegd in Hebreeën 11 over Noach. Een erfgenaam der wereld. En die beloften heeft God gedaan aan de gelovigen. Het zijn beloften die bij ons ook terecht zijn gekomen door geloof. Hij heeft ons geroepen tot aanstelling als zonen. Dat is nog niet geopenbaard. Maar het is wel vastgelegd in zijn woord. En wat de wereld straks te zien krijgt in de betrekkelijk nabije toekomst, is of zijn de zonen Gods. En wat zou nou het volgende schriftgedeelte zijn wat ik met u opzoek? Zegt u het maar hoor. Inderdaad, Romeinen 8 dus. Hè? Het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is correct, ja. Ja, soms is de nieuwe vertaling wel eens beter. Maar meestal niet hoor. Hier staat de vertaling. Ik geef al veel commentaar op een vertaling, maar niet omdat de vertaling incorrect zou zijn, maar omdat elke vertaling toelichting behoeft. Omdat de begrippen elkaar niet dekken. Je moet leren wat de oorspronkelijke betekenis is van de woorden. Hè? Daar gaat het om. Maar goed, ik kom terecht in Romeinen 8. Waar gesproken wordt over de levenswandel van de gelovigen. Een levenswandel waarvan gezegd wordt dat hij moet bestaan uit het bedenken des geestes en niet uit het bedenken des vleeses. Want, zegt vers 6, want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Dat is met andere woorden precies hetzelfde als wat we in Colossenzen lezen over. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, die onzienlijke dingen, de geestelijke dingen, en niet de dingen die op de aarde zijn, namelijk de zienlijke dingen, de vleeselijke dingen. Want het bedenken des vleeses is de dood. Dat vlees dat verdwijnt, het heeft zo weinig zin om het te bedenken. En dat is een Bijbelse gedachte natuurlijk, maar een man als Plato die van de Bijbel helemaal geen verstand had, die zei precies hetzelfde. Hij zei, je moet je bezighouden met dingen die onvergankelijk zijn, want wat heb je aan kennis van vergankelijke dingen? Je blijft met je kennis zitten van dingen die helemaal niet meer bestaan op een gegeven moment. Wat moet je ermee? He? Het verdwijnt. Ik heb vroeger voor radiomonteur geleerd. Toen die dingen nog zoveel licht en warmte gaven, met allemaal van die buizen erin, lampen erin. He? Spelen deden die dingen niet, maar licht dat ze gaven. He? Ja. Maar ze bestaan niet meer, ze zijn antiek. En met allemaal kennis ervan doe ik niks meer. Of zo goed als niks. He? Het is verleden tijd. Je moet blijven studeren. Ik ben uit de boot gestapt op een gegeven moment. Ik zei dat nooit. Blijven studeren mijn leven lang van in dingen die toch vergaan. Tijdens mijn leven notabene. Ik zal wel wijzer wezen. Ik heb me toen gestort op de bestudering van onvergankelijke dingen. Geestelijke dingen. Daar moet je op tijd mee beginnen. Je moet op tijd uitstappen uit die boot van de wereld, uit die ontwikkelingen in de wereld. En je bezighouden met dingen die vast zijn, onwankelbaar, onvergankelijk. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is leven. Want geest is leven. Het bedenken des geestes is leven, onvergankelijk, eeuwig leven. En daarom ook vrede. En staat er, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Het vlees blijft, is en blijft altijd onrechtvaardig. Het onderwerpt zich het recht of de wet Gods niet en het kan dat ook niet. En die in het vlees, in de zienlijke dingen zijn dus, kunnen goden niet behagen, staat er. Wat van ons verwacht wordt, is dat we bezig zijn met geestelijke dingen. Met geestelijk voedsel dus, inderdaad. Opdat wij zullen opgroeien tot volmaaktheid, tot volwassenheid, tot de mannelijke rijpheid, zegt Efeze 4. Want als je ooit mede-erfgenaam wil zijn, dat wil zeggen als je ooit deel wil hebben aan die erfenis, als je met Christus wilt regeren, verantwoordelijkheid wilt dragen, straks zelfs over een nieuwe schepping, dan moet je toch volwassen zijn. Dan moet je toch volgroeid zijn. Dan moet je toch goed gegeten hebben, zal ik maar zeggen. Veel melk in het begin en daarna vaste spijs. Daar gaat het om en dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Want het gaat erom dat wij zonen Gods zouden worden. Dat is wat wat verderop gezegd wordt. Er staat in vers 14. Want zovelen als het door de geest Gods geleid worden, die zijn letterlijk zonen Gods. Als het in uw vertaling anders staat, dan kunt u dat rustig corrigeren. Huos staat er, dat woord. Huos, namelijk zonen. Zovelen als het door de geest Gods geleid worden, zijn zonen. We weten allemaal dat wij zo nu, hier in dit leven, hooguit gedeeltelijk door de geest Gods geleid worden. Het is nu een keer zo. Het is een beperkte zaak. Voor een ander deel worden wij geleid door het vlees. Door de aardse behoeften en omstandigheden. Je hoeft alleen maar eerlijk te zijn om dat toe te geven. Daar heb je niet eens de Bijbel voor nodig. Hè? En voor zover wij door die geest Gods geleid worden, is dat ten dele. Maar hier staat iemand die helemaal, 100%, door de geest Gods geleid wordt, die onderworpen is dus aan die geest Gods, die is een zoon, die is een meerderjarige, want daar gaat het om. Een zoon. En als je een zoon bent, staat er, dan ben je een vrije. Dan ben je geen slaaf meer, ook niet een kind die zich heeft te onderwerpen aan de regels van het huis, maar dan ben je een vrije die verantwoordelijkheid draagt. Dan staat er in vers 15, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, niet wederom slavernij. Wij waren slaven. Slaven der zonde, zegt Romeinen 6. Slaven der wet, zegt Romeinen 7. Maar, zegt Romeinen 8, we zijn vrij, we zijn geen slaven, we zijn geen kinderen. Tenminste, we behoren dat niet te blijven. We worden zonen. Daartoe zijn wij geroepen. Ja, dat is het doel wat wij voor ogen hebben. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Dat is precies dezelfde uitdrukking als in Efeze 1. Hyothesos. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba, Vader. Het Grieks, hè? Het is zowel een oud-testamentische als een nieuw-testamentische waarheid dus. Dezelfde geest getuigt met onze geest nu dat wij kinderen God zijn. Nu zijn wij nog kinderen. Nu wordt er niemand van ons 100% door die geest geleid. Nu zijn we nog kinderen. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Waar staat er vers 17? Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is een duidelijke zaak dat degene die aangesteld wordt als zoon van nature een kind is, in het algemeen gesproken. Het kind groeit op, tot het medeverantwoordelijkheid kan dragen. En zo staat het hier ook, wij zijn kinderen en de bedoeling is dat wij erfgenamen zijn en dat we zonen zullen worden. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van wie? Erfgenamen van onze Vader uiteraard, uit wie wij geboren zijn, die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis, die in de hemel bewaard is voor u. Erfgenamen van God. En aangezien Christus erfgenaam van God is, zijn wij dus mede-erfgenamen met Christus. Dat staat hier. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En erfrecht heeft te maken met lusten en lasten. Het heeft te maken met positieve en negatieve dingen. Een batig banksaldo erven is leuk, maar gewoonlijk erf je de schulden erbij. Die moet je er nog van betalen eerst. En heel veel pech heb je als dan een negatief saldo overblijft. Dat kan allemaal, hè? Je zal maar erfgenaam wezen. Dat komt in deze wereld voor. En zelfs als je overhoudt, dan mag je de rest nog naar de belasting brengen. Nou goed, hè? Bijbels recht vind je daar al lang niet meer in, hoor. Maar hoe dan ook, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat heeft tot resultaat dat wij delen in al wat Christus ondergaat. Dat wij delen staat hier in zijn lijden en dat wij ook delen in zijn verheerlijking. Die erfenis, Die komt definitief straks wanneer hij verheerlijk wordt. Namelijk wanneer hij zal verschijnen in zijn heerlijkheid. Dat is onze zalige hoop. En voordat hij in heerlijkheid verschijnt, is hij in lijden. Hier wordt niet gesproken over zijn lijden aan het kruis, want daar delen wij niet in. De blijde boodschap is juist dat we daar niet in delen, dat hij dat voor ons gedragen heeft. Maar het gaat hier over het lijden van Christus in verband met zijn tegenwoordige verwerping door deze wereld. Hij is buitengeworpen. Hij draagt smaadheid buiten de lege plaats en zegt Hebreeën, laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats met Christus smaadheid dragende. Nu. Alleen staat erbij dat we weliswaar uitgaan uit deze lege plaats en smaadheid dragen. Maar waar zijn we dan wel? Als we niet hier in deze lege plaats zijn, waar zijn we dan wel? Ja, in de hemel, de troon, bij de troon der genade tot welke wij naderen. Dat is allemaal Hebreeënbrief hoor. Maar het gaat erom dat we nu met hem smaadheid dragen, nu met hem lijden, nu met hem door de wereld verworpen worden. Nu voor een deel dezelfde dingen ondergaan als die de Heer zelf ondergaat met betrekking tot deze wereld. Maar het gevolg daarvan is dan ook logischerwijze dat wij ook in de toekomst met hem verheerlijkt zullen worden. Want, zegt de apostel vers 18, ik reken. Want ik reken. En dan komt datzelfde woord weer tevoorschijn wat hij gebruikte in Romeinen 3 en 4, waar gezegd wordt dat de gelovige rechtvaardig gerekend wordt. Waar geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En datzelfde woord rekenen, logisomai, wordt hier gebruikt in Romeinen 8 vers 18. Want ik reken, ik houd het ervoor, staat er in de vertaling. Ik reken dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want niet alleen zal Christus verheerlijkt worden, ook wij zullen verheerlijkt worden met Christus. En Paulus zegt dat hij rekent, en het is een heel eenvoudig rekensommetje, dat het lijden in deze tegenwoordige tijd, lijden in een vergankelijke wereld, nooit opweegt tegen de heerlijkheid van een onvergankelijke wereld. Je hoeft je geen groot wiskundige voor te zijn om zo te rekenen, hè? Dat is een vanzelfsprekende zaak. Het kost ons moeite om ons daarbij te bepalen, omdat wij zien op de dingen om ons heen. Maar wat wij moeten leren, en dat kan alleen door het voedsel, door het woord van God, is rekenen met onzienlijke dingen. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, en lijden wat niet ter discussie staat, dat lijden is er gewoon. Paulus zegt niet indien u lijdt of eventueel het lijden. Nee, het is vanzelfsprekend. Het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Want staat er het schepsel, de schepping, met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring van dat wat verborgen is nog. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Hier staat inderdaad weer Hios, namelijk zonen. De schepping verwacht de openbaring der zonen Gods. De verwachting van de hele schepping is dat de erfgenamen van God en de mede-erfgenamen met Christus geopenbaard zullen worden. Dat ze zichtbaar zullen worden. Ze zijn er al, althans voor een groot deel, maar ze zijn nog niet zichtbaar. Het is ook niet de bedoeling dat ze nu zichtbaar zijn. Ik zeg het nogmaals. De bedoeling is dat ze verborgen zijn. Dat ze niet gezien worden. Er hooguit over gesproken kan worden door het woord, want het geloof is uit het gehoor. Maar dat het nu verborgen is en straks geopenbaard zal worden. De schepping wacht daarop. De schepping met opgestoken hoofd verwacht, rijkhalzen dus, de openbaring der zonen Gods. Want staat er, de schepping, het schepsel, is onderworpen aan de ijdelheid. Is der ijdelheid onderworpen. En ijdelheid is leegheid. Het is dezelfde uitdrukking als die gebruikt wordt in het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Althans voor zover het zich bevindt onder de zon. Boven de zon kan hij niet zien. Dan kan je zo slecht langs kijken ook, hè, langs de zon. Boven de zon kan hij niet zien. Maar onder de zon is alles ijdelheid. Kan wel mooi zijn. Dikwijls is het dat, maar het is ijdel, het gaat voorbij, het is leeg, het kan geen inhoud geven. Onder de zon is buiten. De inhoud, het binnenste heiligdom, de inhoud der dingen vinden we boven de zon, in de hemel. De schepping is der ijdelheid onderworpen. Niet vrijwillig, die schepping wil dat niet, maar het is nou een keer zo. En het heeft te maken met de strijd die er is tussen God en Satan uiteraard. Ik wil dat verder nu niet over hebben. Maar het gaat erom dat die schepping uitziet naar die verlossing, naar die openbaring van de zonen Gods. Namelijk in de eerste plaats de openbaring van Christus en in de tweede plaats allen die van Christus zijn. En dan staat er dat het schepsel der ijdelheid onderworpen is. En dan vers 21, op hoop, daar wordt dus gesproken over de verwachting van de schepping, op hoop dat ook het schepsel, de schepping zelf, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Wat er gezegd wordt, is dus dat deze wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Want als die zonen Gods openbaar worden, zal dat leiden tot de verlossing van de hele schepping. Niet van dat wat buiten geworpen is en wat buiten de schepping is, onder de aarde in het dodenrijk, maar van dat wat deel uitmaakt van de schepping. En de schepping bestaat nog altijd en zal ook bestaan uit hemel en aarde en niet uit dat wat onder de aarde is. Ik hoop dat we elkaar duidelijk begrijpen. Maar het gaat erom dat deze schepping uiteindelijk ook zelf vrijgemaakt zal worden. Maar dat gebeurt na de openbaring van de erfgenamen van deze wereld. Want als die erfgenamen, die zonen Gods, aan de regering komen, leidt dat ertoe dat ook deze schepping zelf zal vrijgemaakt worden, staat er. Van de dienstbaarheid der verderfenis. Want niet alleen wij worden nieuwe scheppingen of zijn nieuwe scheppingen geworden. Maar God zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Waarin gerechtigheid blijvend en onvergankelijk woont, thuis hoort. Dat is toekomst. Dat is de hoop. Want staat er vers 22, want wij weten, de wereld weet dat niet zo precies, maar wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Het lijden van deze tegenwoordige wereld vindt zijn diepste oorzaak in het feit dat deze wereld zwanger is. Een van de eerste woorden in de Bijbel is, zie ik zal zeer vermeerderen uw smart, namelijk uw dracht. En dat is een beeld, dat wordt gezegd over de vrouw, ik weet het, maar het is een beeld van de schepping als vrouw van de schepper, een wereld die lijdt omdat ze een nieuwe wereld, een volgende generatie moet voortbrengen. Heel eenvoudige gedachte, kan een kind begrijpen. Type, het ene is een type van het andere. Er staat, de schepping is niet als in barensnood, maar er staat letterlijk, de schepping is in barensnood tot nu toe. Zij verwacht verlost te worden. Iemand die in barensnood is, wacht op de verlossing. De schepping wacht daar ook op. En niet alleen dit staat er, niet alleen de schepping, maar ook wij zelf. Vers 23, ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Niet alleen dat de wereld verwacht op het openbaar worden van die nieuwe schepping, ook wij verwachten individueel op het openbaar worden van ons als nieuwe schepping. Wat voor de wereld in zijn geheel geldt, geldt voor elke gelovige individueel. In principe is die nieuwe schepping verwekt en tot stand gekomen. Hij wordt alleen nog niet gezien. En wat er straks in de toekomst gebeurt, is dat wij als nieuwe scheppingen geopenbaard zullen worden. Dat onze uiteindelijke verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam, staat er in dit vers, tot stand zal komen wanneer we ook deze oude omhulling, dit aardse oude vat, zullen afleggen en wanneer het nieuwe dan zal geopenbaard worden. Datzelfde zal later gebeuren met deze schepping, waarvan deze uiterlijke vormen zullen verdwijnen, maar waarbij een nieuwe schepping tot stand zal komen en deze wereld, deze hemel en deze aarde zullen niet meer gevonden worden, zegt Openbaring. Dat is de verwachting van de schepping, is zo breed mogelijk. De verwachting als gevolg van dat wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Natuurlijk, onze persoonlijke verwachting heeft te maken natuurlijk met dat wat wij persoonlijk zullen ondergaan. Met hoe het met ons verder zal gaan, wat onze individuele toekomst is. Maar het is pas te begrijpen wanneer we zien wat Gods toekomst is. Wat de toekomst is van onze zaligmaker, van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is belangrijk. Ik weet, vele mensen praten over opname van de gemeente en grote verdrukking en dat soort dingen meer. U had misschien verwacht dat ik het daar uitgebreid over zou hebben. Dat kan natuurlijk best dat u dat verwacht had. Maar het is zo moeilijk om over die dingen te praten, omdat ze een onderdeel zijn van een heel groot geheel. Waarbij het erom gaat dat tot nu toe onzienlijke dingen geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. Wel, dat is ook wat wij verwachten. Het punt is inderdaad dat het eerste... De eerste punt op het programma van God is inderdaad de openbaring van hemzelf aan degenen die van hemzelf zijn. Het heeft uitsluitend te maken nog met de koning zelf. Wanneer, ja het klinkt natuurlijk gek, maar wanneer het hoofd zich openbaart aan de leden. Ik weet zo gauw geen betere uitdrukking, want het is natuurlijk een beetje gebrekkig. Maar wat er straks in de toekomst gebeurt, wanneer die heerlijkheid van Christus openbaar moet worden, wanneer het koninkrijk in deze wereld gezien moet worden, dan moet natuurlijk eerst de koning zelf met zichzelf klaar zijn. Dat wil zeggen dat de gemeente vervuld moet worden door degene die alles in allen vervult. Efeze leert ons dat wij de vervulling zijn van Christus en dat Christus de vervulling is van ons. Die twee dingen horen bij elkaar. En het eerste wat er dus gebeuren moet voordat de koning zich manifesteert in deze wereld, is dat de koning zichzelf vervult. Dat de Messias zelf vervuld wordt en dat degene die deel uitmaken van de Messias Israëls ook inderdaad met hem verenigd worden. En het eigenaardige is dat van de gemeente geleerd wordt dat ze de Heer tegemoet zal gaan. Dat wil zeggen, de Heer maakt plannen om zich te openbaren in deze wereld. Maar de gemeente van deze wereld gaan hem tegemoet in de lucht. En wat staat er dan over de verdere bestemming van de gemeente? Ja, ik zou bijna zeggen niks. Dat is het grote probleem voor zoveel christenen. Maar daar staat, zij zullen zijn waar hij is. Of in Johannes 14, ze zullen voor altijd met de Heere wezen. Onlosmakelijk aan hem verbonden. En de rest van onze geschiedenis is de geschiedenis van Christus. Als u wilt weten hoe het met ons verder gaat, moet u lezen hoe het met Christus verder gaat. En zo komen we altijd bij hem terecht. Wanneer de apostel Paulus bidt voor de gelovigen in Efeze, dan bidt hij dat zij de geest van wijsheid mogen ontvangen. Ik moet het toch maar even opzoeken. Ik hou mijn hand even bij Romeinen 8. Daar komen we straks even op terug. Maar Efeze 1 staat er in vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houden niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. En waar bidt de apostel dan voor? Wel, vers 17 inmiddels. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, de Vader, degene die de erfenis heeft weg te geven. Een erfenis die bestaat uit een heerlijkheid, zoals een koning een koninkrijk weg te geven heeft, zal ik maar zeggen. De Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Paulus bidt dat wij van God mogen ontvangen een geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. Openbaring niet van de onzienlijke dingen, want zover is het lang niet, maar openbaring in de zin van kennis. Dat we het woord van God zullen begrijpen. Dat ons intellect, om het dan heel plastisch te zeggen, dat ons intellect zal worden aangevuld met Gods intellect. Dat onze geest verrijkt zal worden met die geest der wijsheid van God. En ik weet dat die gebeden vervuld worden. Ik weet dat de mensen die nog niet in staat waren om de lagere school af te maken, omdat ze er te dom voor waren, in staat zijn om de Bijbelse dingen te begrijpen. Omdat wanneer het iemand aan wijsheid ontbreekt, hij het slechts van God hoeft te begeren om het te ontvangen. Het is geen kwestie van intellect, van intelligentiequotient of hoe dat allemaal maar heten mag. Het heeft te maken met of we ons afhankelijk stellen van Gods geest. Of we door die geest geleid willen worden, om zonen te worden, geleid willen worden in alle waarheid, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Paulus bidt om die geest. De geest der wijsheid en der openbaring, niet in kennis van ons, niet in kennis van onze zaligheid, niet in kennis van de profetieën, maar in zijn kennis staat er. Of, nieuwe vertaling, in kennis van hem. Want het gaat erom dat wij niet onszelf zouden leren kennen, zelfs niet onze zegeningen of zo, maar dat we zouden leren kennen Christus. Hem te kennen. En dan ben ik terug bij het onderwerp van gisteren. Want het opgroeien van kind tot zoon heeft uiteraard te maken met onze toekomstverwachting. Als zonen en erfgenamen. Er staat namelijk, waaruit die geest der wijsheid en der openbaring bestaat en waartoe het dient, vers 18, namelijk, verlicht de ogen uws verstands, dus niet fysieke, vleeselijke ogen, maar geestelijke ogen. Het heeft te maken met het verstand en dat heet echt geest, hoor. Geestelijke ogen, verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, niet voelen of ervaren, want dat kan allemaal niet, dat is er niet bij, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van, ja, niet onze roeping, precies, hè, welke zij de hoop van zijn roeping. Dat wil zeggen dat we moeten weten waartoe hij geroepen is, waartoe Christus geroepen is en wat Christus verwacht heeft, wat zijn hoop was. En hij had een hoop. Hij had een toekomstverwachting. Hij heeft zich gegeven in de dood, in zijn lijden, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat was de hoop die hij had. Erfgenaam te worden van de schepping, zelfs van de nieuwe schepping. Eerstgeborene, hè, degene met het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene van een nieuwe schepping, dat zou hij worden. En dat bepaalde zijn weg en zijn wandel. Dat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van. Ja, niet onze erfenis. Die is er wel, maar daar gaat het niet over. Van zijn erfenis. En het punt is dat zijn roeping is ook onze roeping. En zijn erfenis is ook onze erfenis. En dan wordt er gesproken in vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Er wordt dus gezegd dat we die kracht moeten leren kennen die, waarmee God Christus uit de dood opwekte. Want die kracht, staat er, die werkt ook in ons. Diezelfde kracht die Christus uit de dood opwekt, die kracht is in ons. Onder die invloed staan wij. Die kracht die nieuw leven geeft uit de dood. Die kracht waardoor wij wedergeboren zijn en die kracht waardoor dat nieuwe leven opgroeit tot zoonschap. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat we hem zouden leren kennen, dat we zouden weten hoe het met hem gaat. En daarom heb ik uw verwachting ook ingevuld met de blik op de Heer Jezus zelf, die nu verworpen is in deze wereld. En wij zijn uiteraard met hem verworpen. Maar wat wij verwachten is dat hij ten andere malen gezien zal worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat hij zal verschijnen in heerlijkheid. En de eerste aan wie hij verschijnt is uiteraard aan de gelovigen van deze bedeling. Aan degene die als eerstelingen met hem wedergeboren werden. De eerstelingen die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. De eerstelingen, degene die als eersten tot wedergeboorte kwamen nadat hij als eerste wedergeboren werd. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. De bijzondere hemelse positie van de gemeente als lichaam van Christus vindt zijn juridische grond in het feit dat wij eerstelingen zijn van de nieuwe schepping. Echt eerstgeborenen. Een volk voor zijn naam. Hij verzamelt zich een volk. We hebben het er straks gelezen in Titus, meen ik. Het gaat erom dat wij geroepen zijn om het eerstgeboorterecht met Christus te delen. Er komt nog een heleboel na, dat is waar. Daarna spreken we over Israël, ook een volk van God, ook verzameld uit de heiden, ook gezegend met eeuwige zegeningen, ook gesteld tot erfgenaam der wereld, dat is allemaal waar. Maar dan niet met een positie in de hemel, maar met een positie op aarde. Het grote verschil tussen die beiden is dat wij als eerste wedergeboren werden, niet Israël. Israël mag dan het eerste volk van God geweest zijn. Het was niet het eerste volk wat wedergeboren werd. Want het was het Gods tweede volk wat als eerste wedergeboren werd en het eerst geboorterecht verkreeg. Als dat geen Bijbels principe is, weet ik het niet meer. Onze positie is daarom uit de hemel. En onze verwachting is onze zaligmaker uit die hemel. Hij die onze hoge priester is. Hij die ingegaan is in het heiligdom. Hij die verzoening gedaan heeft. en die nu onzienlijk is in het binnenste heiligdom, hij zal weer naar buiten komen. En de hoge priester kwam dan op zondag naar buiten en zegende het volk. En dat is precies wat met ons zal gebeuren wanneer de Heer zal verschijnen. Wanneer hij ten andere malen zal verschijnen. Wanneer hij weer zal komen. Wanneer hij zal wederkeren om te herstellen. Om weder op te bouwen alle dingen waarvan gesproken is door de profeten van ouds. Dan zal hij als eerste zijn gemeente tot zich nemen. Dat is onze toekomst. En ik heb gezegd, het is het eerste punt op Gods kalender. Dat wil zeggen dat er geen enkele profetie in vervulling behoeft te gaan voordat deze opname van de gemeente plaatsvindt, wanneer de bazuin zal klinken. Het punt is, God zwijgt in deze bedeling nu. We leven onder een koperen hemel. Ja, het is niet populair om dat te zeggen, want men wil het eenvoudigweg niet. Maar we leven onder een koperen hemel, bij wijze van spreken, waaruit nooit de stem klinkt, waaruit niks te zien valt. En al 2000 jaar bijna verandert er niks. En de dingen blijven zoals ze waren, zegt de apostel Petrus. Maar het neemt niet weg dat wij vertrouwen in het woord van God. En wij verwachten op het opengaan van die hemel. Op het opengaan van de deur. Op het opengaan van de poort. En wij verwachten dat hij zal verschijnen om zijn volk, waar wij deel van uitmaken, te zegenen. En wij zal ons tot hem nemen, opdat wij zijn mogen waar hij is. Nu reeds zijn we onlosmakelijk met hem verbonden. En de logische consequentie van het alles is dat we ook inderdaad hem tegemoet zullen gaan en hem zullen zien gelijk hij is. En het feit dat we nu reeds een burgerschap hebben in de hemel is de garantie voor het feit dat we ooit in de hemel zullen zijn. Dat is onze toekomst. We hebben een voorschot gekregen, een onderpand. En op grond van dat onderpand verwachten wij inderdaad van deze aarde verlost te worden bij de verlossing van ons lichaam, staat er. Hè? Er staat in Romeinen 8 weer, vers 23, wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat betekent dat we nog geen zonen zijn. Misschien een hand in de richting, dat kan best. Kinderen dragen soms verschillende verantwoordelijkheden, dat kan heel goed. Maar zonen zijn wij nog niet. Dat wacht op de verlossing van ons lichaam. Want ook wij, niet alleen Abraham, Isaac en Jacob en David en hoe ze maar heten mogen, maar ook wij, zegt vers 24, zijn in hopen zalig geworden. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Geduld. Geduld, dat is wat van ons gevraagd wordt. Wij verwachten onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Waarvan gezegd wordt dat hij, laat ik het anders zeggen, er staat over die tussentijd, de tijd die wij nu in afwachting van die dingen op aarde doorbrengen, staat er in vers 28, en wij weten, wij voelen het niet hoor, echt niet. Ja, u misschien, maar dan praat ik voor mezelf, hè. Ik voel er niks van, maar hier staat, wij weten dat degenen die God lief hebben, die gemeenschap hebben met God dus, die zijn leven ontvangen hebben. Dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En dat goede, dat is dat wat God bepaald heeft uiteraard. Dat is het einddoel waartoe God ons bestemd heeft. Dat is het enige goede wat er is. Alle dingen werken mee ten goede voor degenen die hem lief hebben. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. In Efeze lazen we zojuist dat we zijn geroepen. En gepredestineerd tot zoonschappen, dat is wat hier staat. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene, let wel, het zijn beide termen in verband met het erfrecht, een zoon en eerstgeborene, dat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En die heeft hen verzoend. En die heeft hen vergeven. En heeft hen wedergeboren. En heeft hen hoop gegeven voor de toekomst. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ja, en dan, ja, ik vind het zo zonde. En dan moet je stoppen, hè. Dan moet je stoppen bij het mooiste gedeelte van nou, ik mag niet zeggen van de hele Bijbel, want dat kan ik niet verantwoorden natuurlijk. Maar laten we zeggen, het mooiste gedeelte van Romeinen 8. Wat zullen wij dan zeggen, zo God voor ons is? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Want God is het immers die rechtvaardig gemaakt heeft, er valt niks te beschuldigen. De uitspraak is al geweest. En de uitspraak is dat wij rechtvaardig zijn. onderworpen aan Gods recht. Er valt helemaal niks te beschuldigen meer. Er valt niks meer te verdoemen. Er valt ook niks meer te scheiden van God, want we zijn met hem verzoend. We hebben gemeenschap met hem. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vers 35. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. En dan vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. De overwinnaar is degene die de strijd gevoerd heeft. Wij zijn meer dan overwinnaars, want wij hebben de overwinning en wij hebben helemaal geen strijd gevoerd. We hebben de overwinning cadeau gekregen. Dat is een blijde boodschap, hè? Meer dan overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars. Overwinnaars ook over deze oude wereld. Over vlees, over zonde, over wet. Over onrechtvaardigheid. En over het oude leven. We zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood. Nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ik kan er ook niet meer bij bedenken hoor. He? Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Liefde is juist dat wat bindt. En er is geen macht die sterker is dan de liefde van God. Er is geen macht die die liefde kan overwinnen. Er is geen macht die weer scheiding tot stand zal kunnen brengen. Nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Wie wij moeten kennen is Christus Jezus onze Heer. In verband met wat hij was, wat hij voor ons gedaan heeft. Met dat wat hij nu voor ons doet als onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar ook in verband met dat wat hij zal zijn in de toekomst. En dat is natuurlijk voor ons het belangrijkste wat er is. Daar zien wij naar uit. Dat is onze verwachting. Wij zijn mensen van de dag. We leven nu bij de dag. Wij verwachten niet zoveel van morgen eigenlijk. Maar wat wij verwachten is voor wat daarna ligt. Na morgen zal ik maar zeggen, namelijk in die nieuwe wereld, wanneer dat koninkrijk geopenbaard zal worden en zal blijken een eeuwig onvergankelijk koninkrijk te zijn, waarvan wij erfgenamen zijn, door de uitnemende rijkdom van zijn genade. Amen. Zullen wij de Heer danken? Ja, Vader, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dan ontbreken ons woorden wanneer we geconfronteerd worden met die geweldige waarheden uit uw woord. Uit uw evangelie, het evangelie van uw Zoon Jezus Christus, die onze Heer is en die zijn heerlijkheid zal openbaren ook aan ons. En we danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. Dat wij die geen hoop hadden en goddeloos waren in deze wereld, dat wij niet meer goddeloos zijn, maar dat we gemeenschap hebben gekregen met uzelf en daarom hoop hebben gekregen. Een hoop, een zekere verwachting van dingen die u in uw woord hebt aangekondigd. Dingen die nog niet gezien worden, maar Vader, we hebben gezien hoe betrouwbaar uw woord is. Hoe alles wat u hebt aangekondigd inderdaad in het verleden vervuld werd en daarom ook in de toekomst zal vervuld worden. En daarom zien wij uit naar die hemel. Daarom richten wij onze blik op u zelf. Daarom richten we onze blik op u en onze zaligmaker. Die ons leven is en die onze hoop is. Want hij is onze hoop. We danken u, Vader, voor zo'n grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. Een zaligheid met een zaligmaker die gezeten is. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. En we danken u dat wij met hem verbonden zijn die in onze plaats staat. Dat wij achter hem aan mogen ingaan tot die troon der genade en in het binnenst heiligdom. En dat we daardoor ook elkaar als gelovigen mogen ontmoeten. Dat we elkaar ontmoeten omdat we ons allen richten op datzelfde einddoel. Op onze overste leidsman en onze voleinde des geloofs, Jezus Christus. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom dat we in mogen gaan op die verse en levende weg. Nu reeds, maar dan onzienlijk. Maar we danken u ook dat we in mogen gaan op die verse en levende weg, zienlijk. Dat we u tegemoet zullen gaan, de hemel in. U tegemoet in de lucht en dat we voor altijd zullen zijn met hem die in onze plaats stond. En we danken u, Vader, dat wij vervolgens in zijn plaats ook mogen staan. Dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met Christus. Hij in ons en wij in hem. Vader, we danken u voor zo'n rijkdom dat u ons doet zien over al deze vergankelijke dingen heen, om ons heen. Over al deze ijdele dingen heen, hoe mooi ze ook zijn. Maar dat we mogen zien op een eeuwig, onvergankelijk koninkrijk en op een onvergankelijke, onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor ons en binnenkort ons geopenbaard zal worden. Vader, we danken u voor zo'n grote zaligheid. Amen.